Naar Gods beeld schiep hij hem, man en vrouw schiep hij hen. Waarom denk je dat juist dit zo onder vuur ligt in onze samenleving? Dus de scheppingsorde rondom Gods intentie met de man en de vrouw.
Ja, ten diepste omdat een mens als God wil zijn. Dat is de gevallen mens. En de gevallen mens wil dus ook in alle opzichten dat juk van zich werpen, wat hij voelt als een juk. En zichzelf tot een God zijn.
God zegen allemaal. Het is weer tijd voor een tafelgesprek. En ik heb het voorrecht om vandaag een gast bij me te hebben die ik nooit eerder aan tafel heb gehad. En eigenlijk tot voor vandaag ook nooit persoonlijk heb ontmoet. Laurens van der Tang, welkom.
Dank je.
Zou jij misschien jezelf kunnen voorstellen voor de mensen die, net als ik eigenlijk voor vandaag, jou nog niet zo goed kennen?
Ja. Nou ja, in een paar regels. Laurens van der Tang, getrouwd met Riet. Wij mogen 9 kinderen hebben. Ik heb een achtergrond in de IT-wereld, ook als ondernemer. Ben daarnaast op andere manieren actief. En eigenlijk de laatste jaren vooral bezig met maatschappelijke thema's of kerkelijke thema's. En Bijbels Beraad Man-Vrouw is denk ik wat ons vooral bij elkaar brengt vandaag.
Ja, want daar heb jij een belangrijke rol in, hè? In deze organisatie genaamd Bijbels Beraad Man-Vrouw. Zou je iets kunnen vertellen over die organisatie en jouw betrokkenheid daarbij?
Ja, nou, we zijn een jonge organisatie. We bestaan binnenkort 5 jaar. Wij zijn begonnen omdat we ons realiseerden dat het nodig is om kerken en christenen toe te rusten, maar ook om ons te bezinnen. Het gaat om scheppingsorde. Dat is een beetje de gemeenschappelijke noemer. Maar daarmee bedoelen we man-vrouw zijn, huwelijk, relaties, seksualiteit, geslacht, die thema's.
Ja, hey, ik denk dat het voor de meeste mensen die dit gesprek zullen beluisteren, dat ze ergens wel zullen herkennen dat dit onder vuur ligt, zeg maar, in onze samenleving. Nederland anno 2025, ook al wel een aantal jaar, denk ik, dat dit een heet thema is geworden, hè, waar ook veel christenen soms moeite mee hebben om daar op een Bijbels fundament in te blijven staan, of zelfs wat gaan rommelen aan de dingen die de Bijbel zegt over thema's als man, vrouw, het huwelijk. Maar ook zaken als de LHBTI-thema's. Is dat een van de redenen dat jullie ermee begonnen zijn? Dat je merkte van, hey, maatschappelijk lijkt hier een soort front te liggen waarop het christelijk geloof wordt aangevallen of bevraagd?
Ja, zeker. Dus dat is nadrukkelijk het geval en dat merk je ook op allerlei manieren. Toen wij begonnen was transgenderisme het thema wat aandacht begon te vragen. En we realiseerden ons van ja, als christenen, we hebben eigenlijk nauwelijks over dat onderwerp nagedacht. Wat gebeurt er nou als iemand zich niet thuis voelt in zijn door God gegeven geslacht? En hoe ga je daar dan mee om? Dus de bezinning op zo'n thema zagen wij als urgent. Maar tegelijkertijd, en dat is denk ik minstens zo belangrijk, je ziet ook dat het denken van ons als christenen onwillekeurig verandert over heel veel van die onderwerpen. Bijvoorbeeld, zelfs in reformatorisch Nederland neemt het aantal echtscheidingen sterk toe. Er is geen kerkelijke gemeente waar dat aan voorbij gaat. Dat heeft iets te maken met hoe het denken bij ons ook verandert. Gezinnen worden kleiner.
Ja.
Dat heeft iets te maken met ons veranderende denken. Pornoproblematiek ook onder behoudende christenen is enorm toegenomen. Heeft iets te maken met wat er ook bij ons gebeurt. Dus wij zagen eigenlijk twee belangrijke fenomenen. De ene is maatschappelijk, genderideologie en het front wat er is. En aan de andere kant ongemerkt veel veranderingen ook in onze eigen wereld. Waardoor het nodig is om ons opnieuw te bezinnen van ja, maar wat zegt nou Gods woord over die dingen? Heel veel was vanzelfsprekend. Hoef je het eigenlijk bijna niet over te hebben. Bijvoorbeeld, wat is de rol van een man of wat is de rol van een vrouw? En nu moeten we het er weer echt over hebben, want we dreigen te vergeten wat de Bijbel ook alweer zei over die dingen.
Ja, en ik denk dat om af te dwalen als het gaat om dit soort thema's, ook als christenen, hè, om langzaam af te drijven van wat de Bijbel daarover leert, hoef je denk ik eigenlijk niet zoveel te doen. Hè? In de zin van een bootje wat niet verankerd ligt ergens, dat zal vanzelf met de golven en de wind gaan afdrijven. Ik denk dat onze samenleving daar ook wel voor zorgt. Er waait ook wel een wind in onze samenleving die continu gericht is op een bepaalde koers in je denken inslaan.
Ja.
Dus als je niet heel bewust, denk ik, daarin investeert van wat zegt Gods woord hierover? Is Gods woord wel de ultieme standaard voor hoe ik denk over thematiek? En daar ook onderwijs over geeft, dan hoef je eigenlijk niks te doen, denk ik, om langzaam een kerk en een christendom in Nederland te zien verschuiven op dit soort onderwerpen. Ben je dat met me eens? Of?
Ja, helemaal. En dat komt ook omdat meningvorming over allerlei onderwerpen gebeurt meestal niet door daar heel expliciet over te debatteren of daar met elkaar over van gedachten te wisselen. Het gebeurt ongemerkt, bijvoorbeeld door wat je om je heen ziet, door de dingen die je zelf meemaakt. Bijvoorbeeld als je als ouder meemaakt dat je een kind hebt met homoseksuele gevoelens, dan is dat meestal de trigger waardoor je over zo'n onderwerp wat gaat nadenken. En dan ben je ook geneigd, en dat is ook begrijpelijk, ja, maar het is mijn kind. En het zal toch niet echt, ik bedoel, zou die nou niet een relatie mogen hebben met iemand waar die echt van houdt? Kun je dat zo iemand ontzeggen? Nou ja, zo ontstaat het denken. En dan ben je nog helemaal niet bezig geweest met de vraag van wat zegt nou de Bijbel daarover?
Hmm.
Dus er is heel veel ongemerkte verandering en die kan heel subtiel zijn. En toen ik vroeger op catechisatie ging, hadden jongens en meisjes apart catechisatie. Nu doen we dat al lang niet meer. Nee. Ik weet eerlijk gezegd niet eens waarom we het veranderd hebben en waarom het zo was en hoe het veranderd is. Maar het is nu anders.
Ja.
Op scholen. Vroeger hadden jongetjes kregen handarbeid en meisjes leerden naaien. Er waren allerlei van die kleine, vanzelfsprekende dingetjes waarin meisjes en jongens een soort van wat eigen pad liepen. En op een school had je veel mannelijke meesters en vrouwelijke jufs. Terwijl nu zijn er meestal alleen vrouwelijke juffen.
Ja.
En dus de hele setting is veranderd. En het gaat ongemerkt. Niemand heeft ooit gezegd van laten we vanaf nu ervoor zorgen dat er alleen nog maar juffrouwen zijn op school. Nee, ergens geleidelijk hebben mannen het besluit genomen, ja, nee, maar dat is geen studie meer die wij gaan doen. Daar zien wij geen loopbaan in.
Ja.
Dus die ongemerkte veranderingen, die zijn goed om waar te nemen, daarover na te denken en ook je af te vragen, wat zegt nou eigenlijk de Bijbel?
Ja, je noemde al een belangrijk woord, wat ook waarvan je zei dat is ook belangrijk geweest in ons nadenken over dat Bijbelsberaad man-vrouw, en dat is scheppingsorde. Hè? Kun je daar iets over vertellen? Wat is het belang van scheppingsorde in het christelijk denken?
Dat is groot. Ik moet er tegelijkertijd bij zeggen, scheppingsorde is een woord wat nogal eens allerlei verschillende betekenissen heeft en niet zorgvuldig gedefinieerd wordt. Een definitie is het zijnde van God gewilde patronen en structuren in de werkelijkheid die ook normatief zijn. Die iets zeggen over hoe hij het wil. Een heel obvious voorbeeld daarvan is man en vrouw schiep hij hen. En ja, je hoeft maar een man en een vrouw naast elkaar te zetten. En je bekijkt ze 5 seconden en je weet van ja, maar die zijn dus bedoeld voor elkaar. Ze zijn complementair.
Ja.
En het feit dat God dat zo geschapen heeft, zegt iets over hoe hij wil dat het is. Nou, dat is een heel oud geformeerd principe.
Ja.
Dat wij 2 kenbronnen hebben van waarheid. En 2 kenbronnen van waaruit je weet dat God bestaat. De een is zijn woord en de andere is zijn schepping. Wat denk ik belangrijk is voor ons als christenen is dat die scheppingsorde, die er al was in de wereld voor de val, in de goede, volmaakte wereld in het paradijs. Die scheppingsorde is nog steeds bepalend voor ook nu hoe de Heer het wil.
Ja.
En dan gaat het over wat is een man, wat is een vrouw, wat is een huwelijk. Ik vind het zelf heel opvallend dat zelfs ook al in die volmaakte wereld staat dat, dat een man zijn vader en moeder zou verlaten en zijn vrouw zou aankleven. Ik gebruik woorden van de Statenvertaling zoals je hoort.
Ja.
En dat zij tot één vlees zouden zijn.
Ja.
Zo was het al in de wereld van het paradijs, de volmaakte wereld. Zelfs daar zou een man zijn ouders verlaten en ze zouden één zijn.
Exact.
En dan zou een nieuwe eenheid ontstaan.
En, ja, precies, ja.
Nou, wat betekenisvol is, is dat het blijkt dat na de val die orde mag blijven bestaan. Ik denk dat de Heere dat iets... dat de Heere dat gaf in zijn goedheid. Dat ondanks het feit dat wij zo diep gevallen waren en vijanden van God waren geworden, zoals we zijn van nature, dat desalniettemin hij het zo wilde besturen dat bijvoorbeeld het huwelijk er mocht blijven. En dat hij dat ook wilde gebruiken. En dat is ook een grote zegen die we daarin van hem hebben ontvangen.
Ja, zo wordt dat niet altijd gezien, denk ik, in onze samenleving. Hè? Ik denk als we het hebben over wat is de publieke perceptie van het huwelijk, dat veel jongeren misschien toch ook zijn opgegroeid de afgelopen decennia met het gevoel van ja, dat is toch vooral heel beperkend, hè? Trouwen. Liever een stuk vrijheid, hè, tussen aanhalingstekens. Als ik eenmaal gevangen zit in zo'n huwelijk, ja, dan wordt het leven saai. Hè? Dus voordat je überhaupt begint te denken over, denk ik, onderwerpen als de LHBT, vraagstukken, moet je eigenlijk beginnen, denk ik, bij een soort positieve definitie van wat zegt God in zijn woord over het huwelijk? Wat is zijn bedoeling met het huwelijk? En de heerlijkheid van het huwelijk, hè? Dat is misschien nog wel het belangrijkste gemis, ook voor jongeren die opgroeien. Ik heb zelf ervaar sterk een hart voor jongeren. En ik zie dat zij ook, ja, zij worden opgevoed in onze samenleving door TikTok-filmpjes.
Ja.
Door YouTube-video's niet eens meer, denk ik. Ik denk steeds meer gewoon hele korte boodschapjes, waarin vooral leeftijdsgenoten voor hun voorbeelden zijn. He, dus niet per se de oudere mannen of de oudere vrouwen die met hun wijsheid zeg maar een stukje mentorschap kunnen geven. Maar gewoon leeftijdsgenoten. He, de Bijbel zegt ook wel in de spreuken van wie met dwazen omgaat, wordt dwaas. He, maar je ziet niet meer dat je optrekken als jonge man aan een wat oudere man die ook een geestelijk voorbeeld voor jou is. Dat gemis zie ik. Waardoor er niet echt een soort positief beeld is van een getrouwd man die zegt, hey, ga je klaarmaken als jonge man om een goede man te worden straks voor je vrouw?
Ja.
Wat is het doel van een man zijn? Wat is het doel van echtgenoot zijn? Hoe hanteer je misschien ook de moeilijke dingen in een huwelijk?
Ja.
Die voorbereiding lijkt helemaal weg te zijn. Hè? Dus ook als je, ik ben wat lang aan het woord, maar ik ben gewoon heel benieuwd hoe jij over denkt. Maar als je vraagt aan een jonge man van 15, 16, 17 van, hey, wat wil jij later met je leven? Dan hebben ze misschien wel soms nagedacht over wat voor soort beroep ze willen doen en wat voor studie. Maar het komt maar zelden voor dat je iemand hoort zeggen, ik wil later een echtgenoot worden, ik wil een gezin starten en ik wil een goede vader worden of zo. Dus die visie of zo, die lijkt behoorlijk te ontbreken ook gewoon weer bij de jongere generatie. En ben je dat met me eens of zie je daar ook een probleem?
Ja, zeker in die zin dat dat ook christenen behoorlijk verward kunnen zijn over wat is nou eigenlijk een man en wat is een vader en welke, wat hoort daarbij.
Ja.
En ook het positieve daarvan. De goede voorbeelden niet te nagesproken. Ik ken ook heel veel jongeren die over die dingen nadenken en waar het ook echt oprecht het verlangen is om een vrouw te mogen vinden die hen ook door de Heere geschonken is en waar ze zich ook aan kunnen toewijden.
Ja.
En die het ook als een grote vreugde zien als dan een huwelijk bekroond mag worden met een kinderzegen. Dat is er ook. Dus,
ja.
Maar niettemin, een van de, denk ik, beelden die veel jongeren hebben is dat je een huwelijk aangaat om iets om te, vooral om iets te krijgen. Het is om jou te helpen en om liefde te ontvangen van de ander. Terwijl het hele idee van het huwelijk is trouwens niet eens in de eerste plaats liefde. Het is in de eerste plaats trouw. De Heere brengt je bij elkaar en je belooft elkaar tot aan je dood toe trouw te zijn.
Ja.
En dat doe je ook met liefde. Maar dat die vreugde van iemand die jou totaal toegewijd is en waar jij je ook totaal aan kunt toewijden, waarbij je onvoorwaardelijk ook op elkaar aan kunt. En je ook weet dat wat er ook gebeurt, maar we gaan dit proberen samen te doen. En dan ook de vreugde van kinderen te mogen krijgen als de Heer dat geeft. Ja, dat is iets ontzettend rijks. En dat ik denk dat veel mensen niet begrijpen van nee, dat is geen juk.
Mm-hmm.
Dat is niet beknellend.
Ja.
Maar dat is een groot geschenk, als het zo mag zijn. En juist op alle momenten dat je dat probeert, ja, dat daaraan te morrelen, dan verlies je ook het hart van de zaak.
Ja. Ik merk dat jij bent ook wel thuis in de christelijke wereld, hè, en zeker in de, denk ik, gereformeerde gemeentes ook. Klopt dat? In hoeverre zie jij hier een verantwoordelijkheid voor de kerk om ook naar de bredere samenleving, ook bestaande uit niet-gelovigen, zeg maar, om hierin licht te laten schijnen of een model neer te zetten? Want ja, ik hoor jou zeggen van, hey, maar ik kom ook jongeren tegen, ook in de kerk, die wel dat verlangen hebben al op jonge leeftijd, van hey, ik wil later een vrouw vinden die God mij geeft, een gezin starten, hopelijk ook kinderen krijgen als God het geeft. Toch krijg ik dan al snel wel het beeld vormen van jonge mensen die opgroeien in de kerk. Tegelijkertijd in de samenleving om ons heen, hè, dus buiten de kerk, bedoel ik daarmee ook, zie je dat er echt wel een flinke verschuiving gaande is op al deze terreinen. Ja. Ik heb laatst een video gemaakt over wat ik zie als de doodscultuur in Nederland. Ja. Wij gaan het Malieveld op jaarlijks met schreeuw om leven om te protesteren tegen het normaliseren van abortusbeleid in Nederland. Je ziet dat men steeds later trouwt. Waar dat enkele decennia geleden was dat al gemiddeld op 24-jarige leeftijd. Dat is nu boven de 30, voordat iemand zegt ik ga trouwen. Daarnaast zie je dat gemiddeld genomen de vrouw minder kinderen krijgt en de man daarmee ook natuurlijk. Iets van 1,4 kind per gezin versus meer dan 2 of zo. Ja. Dus ook te weinig om een samenleving op lange termijn in stand te houden, qua numeriek gezien in elk geval. Ja. Je ziet dat denk ik ook in algemene zin kinderen toch wat meer ervaren worden als een last in plaats van als een lust. Ja. Dat zie je in populaire series, films. En ondertussen wordt er ook een bepaald beeld van seksualiteit continu op jongeren afgevuurd, ook op Netflix of op TikTok, of wat eigenlijk een soort transactioneel perspectief op seksualiteit is. Van nou, jij moet er vooral van genieten, en als die ander daar ook van kan genieten, dan heb je een goede transactie met elkaar gemaakt. Maar er wordt in allerlei films genormaliseerd, ook in films die helemaal niet gaan over dit thema, dat een jongen of een meisje, of een jongen en een jongen, of een meisje en een meisje elkaar even zo zijdelings in het plot van de film tegenkomen, met elkaar naar bed gaan en de film gaat weer verder. En er is een zaadje geplant in het brein van de jongere die dit kijkt, van kennelijk is dit hoe het hoort te gaan, dit is normaal.
Ja.
Dus er is een enorme wind in de samenleving die eigenlijk een totaal anti-christelijk, anti-bijbels beeld neerzet over al deze thema's. Over wat is het om een man te zijn, wat is het om een vrouw te zijn, hoe heeft God het huwelijk bedoeld, wat betekent het om kinderen te krijgen, welke verantwoordelijkheid heb je daarin, wat voor heerlijkheid is daaraan gekoppeld. Zouden wij, en dan kom ik weer helemaal terug bij mijn vraag, sorry voor de lange omleiding, maar zouden wij als kerk niet ook die maatschappelijke verantwoordelijkheid moeten voelen, in plaats van dat we puur alleen zeggen, nou, we zijn in de kerk bezig om dit het tij te keren, zouden we ook de samenleving daarin moeten confronteren?
Ja, maar dan weet ik niet of confronteren meteen het goede woord daarbij is. Mm. Ik denk dat wat dit zegt, en je hebt daar helemaal gelijk in. Kijk, in de eerste plaats, het is niet zo vanzelfsprekend dat christenen resistent zijn tegen al deze ontwikkelingen. Daar hadden we het net over.
Yep.
Dus het vraagt om goede worteling. Het vraagt ook om een, zeg maar, levend geloof als een vrucht van waarachtige bekering. Als ik het dan gereformeerd mag uitdrukken.
Ja.
Maar als je niet zelf de Heere werkelijk dient en vreest. Ja, wat er dan overblijft is in de basis een wetticisme.
Mm-hmm.
Maar daar gaat het om. Het gaat erom dat je persoonlijk ook die levende relatie met Christus mag kennen. Maar vervolgens denk ik inderdaad dat we een taak hebben in de samenleving. En dat is in de eerste plaats door gewoon een voorbeeld te zijn en te geven. En dat kan confronterend zijn, dat voorbeeld, daar gaat het niet om. Maar dat is dus nog niet in de eerste plaats op de barricades te staan of om te demonstreren of mm-hmm. om petities te doen of weet ik wat. Het begint ermee met dat christelijke gemeenten werkelijk levende gemeenschappen zijn die iets uitstralen van wie zij zijn. En waar je kunt zie hoe lief zij elkander hebben. Dat is denk ik het allerbelangrijkste.
Ja,
en ik denk dat vervolgens als christenen waar ze ook werken en waar ze ook wonen, ook proberen in hun eigen buurt daarin ook een beetje een stad op een berg te zijn.
Ja.
Dat het allerbelangrijkste is wat we kunnen doen.
Helder. Laten we eens een tekst lezen, Laurens. Er staat in Genesis 1, vers 28. Nou, laten we lezen vanaf vers 27. God schiep de mens naar zijn beeld. Ik lees even uit de MBG trouwens. Naar Gods beeld schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij hen. En God zegende hen. En God zei tot hen, wees vruchtbaar en word talrijk. Vervul de aarde en onderwerp haar. Heers over de vissen van de zee en over het gevogelte van de hemel en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. Vers 27 lees ik nog een keer. God schiep de mens naar zijn beeld. Naar Gods beeld schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij hen. Waarom denk je dat juist dit zo onder vuur ligt in onze samenleving? Dus de scheppingsorde rondom Gods intentie met de man en de vrouw.
Ja, ten diepste omdat een mens als God wil zijn. Dat is de gevallen mens. En de gevallen mens wil dus ook in alle opzichten dat juk van zich werpen, wat hij voelt als een juk. En zichzelf tot een god zijn. Dat is ook wat bijvoorbeeld Paulus zegt in Timotheus, dat de mens van de laatste dagen zal zijn een liefhebber van zichzelf. En vroeger als ik dat las, dan had ik daar een wat oppervlakkig beeld bij. Van ja, mensen worden steeds egoïstischer. Maar het is veel erger dan dat. En mensen die zijn geobsedeerd met zichzelf.
Mm.
En willen zichzelf, zijn zichzelf tot een norm en tot een god. Ik denk dat de diepe wortel is. En vervolgens blijft het verbijsterend hoe het denken over deze onderwerpen zo heel snel lijkt te veranderen in onze samenleving. In enkele tientallen jaren is er een complete revolutie eigenlijk die heeft plaatsgevonden op een wat geleidelijke, wat stille manier, laat ik het zo zeggen. Wat Carl Truman in Vreemde Nieuwe Wereld heel mooi heeft beschreven, is van ja, maar dat gebeurde niet in enkele tientallen jaren. Het is een proces geweest van enkele eeuwen. Stap voor stap heeft de mens stappen gezet die het denken van vandaag mogelijk maken. Het begon met de verlichting,
ja,
waarbij de mens begon te denken vanuit zichzelf in plaats vanuit God.
Ja, Descartes of zo.
Ja.
De traditie van het rationalisme en
ja,
het empirisme en vervolgens Kant zijn kritiek op de zuivere
absoluut
reden en
ja,
het subjectivisme.
Ja, ja.
Yeah.
Ja, en ook ergens in dat proces is op een gegeven moment, was er iemand als Freud die tot het idee kwam van ja, wat is nou eigenlijk een mens? Een mens is door seksuele driften, een wezen gedreven door seksuele driften, ten diepste. Wat zoekt een mens? Een mens zoekt geluk. Wat is de hoogste vorm van geluk? Genot. Wat is de hoogste vorm van genot? Seksueel genot. Dus ja, zo'n denker als hij zette ook zo'n wissel om, waardoor het denken kon postvatten dat je seksualiteit behoort tot je diepste identiteit.
Ja.
En En dat is heel dominant in onze...
En zelfs tot een dieper deel van je identiteit dan dat waar je zelf bewust van bent. Hè? Dat is dan ook het soort interpretatief raamwerk wat hij heeft gebracht. Van het.
En jij weet natuurlijk als psychiater van Freud's ideeën, er is niet heel veel nog hoe zou ik zeggen?
Klopt, de hele psychoanalyse zeg maar gebaseerd op het gedachtegoed van Freud wordt al lang niet meer zo ingezet. En zo. Nee. Dat wordt gezien als... niet evidence-based en vooral heel inefficiënt, langdurig... en over het algemeen tot weinig leidend. Hè?
Precies.
Maar als je je verdiept in Freud zijn gedachtegoed... dan, hij geloofde in het superego, het ego en het it. Hè? En dat de mens eigenlijk die drie elementen in zich heeft... waarbij het superego... Hij is heel erg geworteld eigenlijk in de evolutietheorie.
Ja.
En het idee dat de mens een soort sociaal dier is... en dat de mens heeft geleerd om in een groep te overleven. Dus het superego is eigenlijk het ik-overstijgende aspect... Ja. Om te overleven moet ik in de kudde blijven. Ja. En wil ik in de kudde blijven, dan moet ik niet zomaar al mijn driften uitacteren. Want dan word ik uit de kudde gezet. Natuurlijk, als ik zomaar het eerste beste mannetje wat mij niet bevalt een klap geef, dan wordt dat niet geaccepteerd in de kudde. Dus zo ziet hij het superego als een soort sociaal geweten. En het it, dat zijn dan de soort, voor een deel ook onbewuste basale driften, de levensdriften en de doodsdriften. En die levensdrift is inderdaad dat seksuele, maar ook de agressie en zit meer in de doodsdrift. En de mens is eigenlijk innerlijk geconflicteerd op het moment dat het superego en het it tegenover elkaar staan. Er zit wel een interessante analogie met wat de Bijbel leert natuurlijk over het vlees en de geest die tegenover elkaar staan. Ja. Maar toch heeft Freud daar een heel ander soort visie op. Dat een soort biologische realiteit is, die leidt dan tot... een soort onderlinge spanning en daar komt dan een soort signaalangst en die uit zich in symptomen. En gaat hij zoeken naar onbewuste conflicten die dan in de dromenwereld tot uiting komt en zo. Nou, het zijn hele zweverige ideeën eigenlijk als je over nadenkt.
Maar toch, zeg maar, intuïties die hij had, op een of andere manier hebben we toch ook wel wortel geschoten in onze samenleving en leven nog steeds voort. En natuurlijk niet alleen hij, maar dat soort mannen hebben wel dominosteentjes omgeduwd. Ja. Waardoor andere dominosteentjes ook weer konden vallen.
Nou, ik denk zelf dat als je echt de geschiedenis goed bestudeert, dat het natuurlijk het begint in de Hof van Eden. Het begint met de slang die binnenkomt en zegt, heeft God wel echt dit gezegd? Hè? Het bevragen van Gods openbaring als ultiem gezag. Ja. Dus, maar wat je wel ziet historisch gezien, zeker met de verlichting na de reformatie, dat op een gegeven moment ook in de kennistheorie een traditie ontstaat, naar aanleiding ook van Immanuel Kant, van het idee, er is niet echt een objectieve, kenbare realiteit buiten de mens. Hè, wij eigenlijk ons eigen denken vormt de wereld om ons heen. Dus wat wij waarnemen, dat zijn de dingen zoals ze bij ons binnenkomen, de fenomenen. Maar de objectiviteit van dingen, het ding aan zich noemde hij dat, dat kunnen wij helemaal niet kennen. Dus uiteindelijk is dat een soort kennistheorie die leidt tot subjectivisme. Hè, dus de objectieve werkelijkheid is niet kenbaar. In elk geval niet in zijn geheel. Dus het subject, dat wil zeggen de mens, ikzelf, die wordt eigenlijk soort de basis van waarheidsvinding. Hoe ik het zie, hoe ik het interpreteer, mijn waarheid. Ik denk bij Kant zijn poging om tot een soort kennistheorie te komen, die het rationalisme en het empirisme overstijgt, dat hij heel erg in de mens zelf eigenlijk de basis legt voor de schepping en de stabiliteit daarin.
Ja, maar dat kan dus zover gaan dat je uiteindelijk objectieve realiteit ontkent.
Exact, ja, maar dat is ook wat hij deed.
Want dan kun je ook beargumenteren dat een man eigenlijk, dat je biologisch gezien een bepaald geslacht hebt, dat zal zo zijn, maar dat zegt nog helemaal niets over wie je echt bent.
Ja, nee, exact. En dat is natuurlijk alleen maar verder gegaan sindsdien. Het subjectivisme leidt vaak vervolgens tot scepticisme. Kunnen we überhaupt wel tot waarheid komen? Is er überhaupt wel waarheid? En dan heb je dat postmodernisme wat gewoon zegt, nou, er is geen objectieve waarheid en die is, als die er al is, zeker niet kenbaar. Dus wat jij ervaart, dat is je moet het zelf bijna construeren wat de waarheid is.
Ja.
En dat schiet dan zover door dat ik mezelf niet eens meer kan identificeren. Want er is niks buiten mijzelf wat daar een soort referentiepunt voor is op het moment dat je God aan de kant zet.
Precies. Ja.
Dus dan ligt de vraag, wie ben ik, ligt eigenlijk in mijzelf, in mijn eigen subjectieve gevoelens of gedachten. Ik denk dat, als je het goed bestudeert, dat dat eigenlijk is wat er in Romeinen hoofdstuk 1 wordt beschreven door Paulus.
Ja. Ja.
Dat scheppingsorde eigenlijk begint niet bij de mens en ook niet eens in de man-vrouw relatie, maar in de verhouding van de mens tot God.
Ja.
Hoe zie jij dat, Romeinen hoofdstuk 1, en hoe raakt dat aan jullie visie vanuit Bijbels Beraad?
Nou, als je Romeinen 1 geeft aan één kant, denk ik, een heel aangrijpend beeld van de werkelijkheid waar we in leven. En laat inderdaad zien, en ik zeg dit nu uit mijn hoofd, zeg maar, hè, ik heb niet net een Bijbelstudie gedaan over Romeinen 1. Maar je voelt daar een soort van totale omkering in.
Ja.
Van de mens die zichzelf tot een beeld is geworden. In plaats van de mens die naar Gods beeld is geschapen.
Exact, ja. En ook een soort cascade daarna, hè? Dat, want in feite zegt Paulus in Romeinen hoofdstuk 1... dat de mens, hoewel hij God kent, hem niet als God heeft verheerlijkt of gedankt. Ik lees nu Romeinen hoofdstuk 1... vanaf vers 19.
Ja.
Je zou het kunnen lezen vanaf vers 18. De toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Daarom dat hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. Dus dat ingeschapen godsbesef,
ja. Ja.
Wat daar is. Hè, dus dat vervolgens staat er, want hetgeen van hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sinds de schepping van de wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat ze geen verontschuldiging hebben. En dan staat er vers 21, immers hoewel zij God kenden, hebben zij hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen en het is duister geworden in hun onverstandig hart. Bewerende wijs te zijn ze dwaas geworden. En ze hebben de majesteit van de onvergankelijke God vervangen door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetige en kruipende dieren. En dus daar begint eigenlijk die cascade, dat de mens niet langer zijn verhouding tot God eigenlijk erkent en God zelf erkent en het schepsel gaat dienen boven de schepper. En dan ontstaat een soort cascade waarin staat, daarom heeft God hen overgegeven.
Ja.
En zie je dat dat de mens eigenlijk zichzelf tot het ultieme referentiepunt maakt, maar ook tot het object van aanbidding.
Ja.
En daarin wordt op een gegeven moment ook beschreven dat daar wordt zelfs gerefereerd naar homoseksualiteit als een soort, een soort teken aan de wand dat dat gebeurd is of
ja.
Zo. Dat,
ja.
Dat zelfs zo'n fundamentele ordening in de schepping eigenlijk door de mens losgelaten wordt. Ik denk trouwens dat Romeinen hoofdstuk 1 niet specifiek de persoon met homoseksuele gevoelens daarin vergroot, maar meer het fenomeen aan zich, zeg maar. Wat laat zien wat er in de mensheid aan zich gebeurd is na de zondeval. Maar hoe kijk jij daar tegenaan?
Ja, nou, wat ik hier in lees is, de mens die krijgt wat hij wil. Dus de mens die zich van God afkeert en die zijn eigen gedachten tot norm verheft, die wordt ook aan zichzelf overgegeven door God. Die laat dat als het ware dan ook gebeuren.
Ja.
En dat is een oordeel, dat de Heere dat ook laat gebeuren. Maar het is waar mensen zelf voor kiezen. En dan heeft het die cascade waar jij het over hebt, heeft het tot gevolg. En dan is het bedrijven van homoseksualiteit is bijna een soort van type van wat is dan, wat voor een soort van samenleving of maatschappij krijg je dan?
Ja, er zit een soort symboliek in van een soort geestelijke realiteit
ja.
Die is ontstaan.
Ja. Ja, en die een soort van omkering van de werkelijkheid betekent. Een omkering van de werkelijkheid zoals God die bedoeld heeft.
Ja, ja. Ja, tegelijkertijd wat het ook laat zien is dat het huwelijk wel altijd moet gezien in de context van ook die persoonlijke erkenning van God, hè, van de persoonlijke relatie, dat het huwelijk eigenlijk ook niet een soort doel op zichzelf is, maar dat het zijn ware vervulling vindt in de verbinding met wie God is en de heerlijkheid van God. En ik haal daar zelf voor mijn huwelijk bijvoorbeeld heel veel kracht en ook vreugde uit, dat ik weet van ik ben getrouwd met die ene vrouw die God aan mij heeft gegeven, maar het ultieme doel is niet mijn geluk in dat huwelijk, hoewel ik daar heel veel geluk uithaal, maar als een bijeffect en niet als een hoofdzaak. De hoofdzaak is dat het beeld van God zichtbaar wordt in mijn huwelijk. En dat Ik mag leren in dat huwelijk om onvoorwaardelijk lief te hebben zoals Christus mij heeft lief gehad.
Ja.
En zichzelf voor mij heeft overgegeven. Zo mag ik mij overgeven aan mijn vrouw. En zo wordt dat huwelijk eigenlijk iets groters dan puur de combinatie van de man en de vrouw. En wat is de rol van God in een huwelijk?
Nou, ik zou één stapje terug eerst willen zetten. En dat is van ja, maar waarom heeft God het huwelijk ingesteld?
Ja.
Ik denk zelf dat dat ook alles te maken heeft met zijn verbond, met zijn genadeverbond. Het was zijn genadige bedoeling dat gebruikmakend van het huwelijk als een mechanisme, laat ik het zo maar even zeggen, een middel, zo wou de Heere geven dat er zijn kerk zou komen. Die ja. zou gevormd worden van, dat wordt vaak in onze kerk gezongen, Psalm 105, vers 5. God zal zijn waarheid niet meer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht tot in het duizendste geslacht.
Ja.
Verbond met Abraham, zijn kind, bevestigt hij van kind. Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind.
Ja.
Dus de Heere gaat door met zijn kerk te verzamelen. En dat doet hij door de weg van het huwelijk. Zo ontstaan gezinnen en zo werkt hij van generatie op generatie. En zo zou Christus ook in deze wereld komen. Ook in de lijn van de geslachten. En alles in het Oude Testament wijst daar naartoe, naar dat punt dat hij zou komen.
Ja.
Wat jij net aanroert is denk ik vervolgens een heel ander belangrijk punt. En dat is dat het huwelijk ook bedoeld is als een afspiegeling van de liefde van Christus tot zijn gemeente. En dat een man zijn vrouw moet liefhebben, zoals mag liefhebben, zoals Christus zijn gemeente lief heeft. En daar ligt een ontzettende diepte in, denk ik zelf. Die wij nauwelijks kunnen doorgronden. Zo diep is het.
Ja.
Want als je daarover nadenkt wat de liefde van Christus tot zijn kerk is, dat is een eeuwige liefde. Die was er altijd en die zal er ook altijd zijn en die is onverbrekelijk. Dus wat de bruid ook doet. Maar die liefde, die blijft dezelfde liefde tot die bruid. En dat was geen bruid waar ook maar iets aantrekkelijks in was. Hij koos haar niet om haar schoonheid of wat dan ook. Nee, ze was allerafzichtelijkst. Het was een gevallen zondaar. Die alle tekenen had van zondigheid en vijandschap. Maar zo'n bruid wilde Christus lief hebben. En dat niet om iets te krijgen. Nee, het is eenzijdige liefde die hij heeft tot zijn bruid ten diepste. Die kwam niet van de bruid tot hem in de eerste plaats, maar die kwam van hem tot de bruid.
Ja.
Nou, dat beeld gebruikt dan Paulus als, hoe zou ik het zeggen, de template voor hoe het moet zijn tussen een man en vrouw. Dus dat legt de standaard dan ook heel hoog, ook voor een man. Zo je vrouw onvoorwaardelijk lief te hebben, wat er ook gebeurt, totdat de dood je scheidt. Maar volmaakte toewijding en liefde, ondanks wat er ook allemaal zou kunnen gebeuren. Maar omgekeerd, dezelfde diepe liefde die, als het goed is, een kind van God heeft tot Christus. Dat is het beeld voor de vrouw. En dat is iemand die je dan ook, aan wie je aan één kant alles te danken hebt, maar wie je ook alles wil geven.
Ja.
En dus, ja, dat is een heel diep beeld wat de Bijbel ons voorhoudt.
Ja, en uiteindelijk ook wel het kader waarin je een soort veiligheid vindt. Hè? In de zin van dat verbond. Ik vind het woord verbinding altijd wel mooi. Dat zit natuurlijk ook in verbond. Hè? Verbinding klinkt soms wat minder theologisch, zeg maar. En wat begrijpelijker. Van, hey, ja, maar echt,
een verbond is onverbreekbaar. Dat is het verschil.
Ja.
Een verbinding kan verbroken worden.
Ja.
Maar een verbond heeft in zich dat het blijvend is.
Ja, nou ja, maar als je die sterke, onverbreekbare verbinding hebt en die ook ergens ziet in God zelf, hè, waarvan geschreven staat, God is liefde, maar niet zomaar een soort liefde, hè, een blijvende liefde, een eeuwige liefde. En de mens wordt geschapen naar dat beeld. En het huwelijk is bedoeld om ook dat karakter in zich te hebben van een verbond, van een onverbrekelijke verbinding. Hè? Ja. Door dik en dun, door wat er ook gebeurt. Dat schept natuurlijk ook de veiligheid voor kinderen om op te groeien in zo'n gezin en een soort voorbeeld te hebben van wie God is, zeg maar, in het gezin. En wie zij later ook weer mogen zijn.
Ja.
Dus ik denk dat het wel begrijpelijk is, zeker als jij ook nu zo de relatie met de gemeente en Gods plan schetst, dat het vrij logisch is dat de duivel juist daar de grote aanval op pleegt.
Ja.
Op het gezin, op het huwelijk, op wat is dat beeld wat wij hebben van dat huwelijk.
Ik denk dat wel eens van, als je nou een duivel zou zijn, wat zou nou het meest gemene zijn wat je zou kunnen doen als je Gods plannen zou willen verstoren? Ja, ik denk dat je je dan beslist richt op het huwelijk.
En misschien ook wel inderdaad dat doet door juist de seksualiteit te perverteren, zeg maar. Hè? Je noemde het even in het begin van ons gesprek volgens mij pornografie en de enorme epidemie daarvan, zeg maar, in onze samenleving en ook in de kerk. Wat een duidelijke aanval eigenlijk van de boze om dat beeld, om daar aan te gaan zitten.
Ja. En tegelijkertijd laat het zien dat seksualiteit is een gave die de Heere ons geschonken heeft. Komt rechtstreeks uit het paradijs.
Ja.
En aan de andere kant, het is echt een hele zwakke plek van ons. En dat zie je ook, dat vind je ook in de Bijbel terug. Het gaat altijd weer fout op dat punt.
Ja.
Bij gevallen mensen. En dat geldt ook voor Gods kinderen zelfs. De voorbeelden liggen voor het oprapen. Denk aan David of anderen.
Ja.
Dus blijkbaar is dat een zwakke plek ook van ons.
Ja,
en dus je kunt niet alleen de duivel de schuld geven.
Nee.
Het is ook echt wel ons zondige bestaan wat een grote factor is.
Is dit ook een aandachtspunt van Bijbels Beraad man-vrouw, zeg maar, de grote struggle die veel jonge mannen met name ervaren rondom pornografie?
Ja. We hebben er het nodige al over gepubliceerd en geschreven. En we denken dat het echt een heel groot, belangrijk thema is.
Ja. En ik heb de indruk soms dat ook de bredere samenleving wel eens stukjes wijsheid die eigenlijk vanuit de schrift komen, vanuit de Bijbel, lenen om aan te geven, want ja, het is niet zo dat alleen wij christenen op basis van de schrift doorhebben van hey, die pornografie en de endemie daaromheen is schadelijk. Dat wordt in de wereld ergens ook wel zo ervaren. Hè? Er zijn ook buiten de christelijke wereld zijn er groepen van mannen die eigenlijk de beslissing nemen van ik wil puur leven.
Ja.
Want ik merk gewoon dat het mij niet helpt als man om te zijn wie ik wil zijn. En ook zeker voor mijn toekomstige partner om mezelf steeds maar in zo'n soort verslavingspatroon te bevinden rondom pornografie. Dat brengt me toch ook weer een beetje terug op dat van zouden wij als kerk niet veel meer nog een voorbeeld moeten zijn voor die bredere samenleving? Want ik merk toch echt dat dat jongeren moeite hebben soms om ook echt voorbeelden te vinden in de kerk.
Ja. Dat is ook zo. Ja. Nee, ja, ik denk dat dit inderdaad wel een onderwerp is waar wij ook een boodschap moeten hebben aan de samenleving. Dat betreft moet het ook voor ons een grote zorg zijn hoe op zo'n onderwerp als dit de maatschappij verwoordt. En hoe mensen daardoor verloren gaan. Want ze raken toch in de greep van een verslaving die hun hele leven beheerst. Daar begint het mee, maar dan het vermindert ook het vermogen om een goed huwelijk te hebben, een normaal huwelijk te hebben, normaal naar vrouwen te kijken. Steeds meer vrouwen hebben overigens hetzelfde probleem.
Mm-hmm.
Ook bij hen is porno in toenemende mate een groot probleem.
Yep.
Dus het maakt heel veel kapot. En langdurig kapot, omdat het zo verslavend is.
Exact, ja. De effecten daarvan zijn op lange termijn de dingen die je ziet en beleeft, zeg maar, in je soort verborgen wereldje, die neem je natuurlijk ook mee in je geheugen, je toekomstig huwelijk in of zo. En dat gaat daar ook effecten hebben die je misschien...
Het verandert je brein.
Ja. Ja, wat zou, als het gaat over jouw hart rondom Bijbels Beraad man-vrouw, wat zouden de grote speerpunten zijn wat jou betreft voor jullie als organisatie voor de komende jaren, zeg maar? Waar gaan jullie de hoofdfocus op leggen?
Ja, het is niet zo dat wij een soort van strategisch plan hebben waar staat van, nou, dit is de stip op de horizon en daar willen we dan over 10 jaar zijn en dan is dit de weg die we moeten. We merken ook, hoe zou ik zeggen, dat de Heer ons ook daarin leidt en dat we soms dan ook op paden terechtkomen die we nog niet eerder bewandeld hebben, maar dat dingen op onze weg geplaatst worden.
Ja.
Bijvoorbeeld, dit jaar is ons jaarthema was relatievorming. Wat is een goede manier om een geschikte partner te vinden voor je huwelijk?
Ja.
Ook dat is zo'n onderwerp waarbij het denken onder veel jongeren best wel niet zo bijbels is, laat ik het zo maar zeggen. Het idee van nou, verliefdheid, dat is het zijn, dat iemand de geschikte is voor jou, de ware. En dan, ja, dan begin je gewoon. En dan als het beklijft, dan heb je de goede te pakken. Maar ja, dan heb je er nog niet de Heere om wijsheid gevraagd. Dan verliefdheid kan ook weer overgaan. Het is heel veel meer dan dat. Het is de beslissende levenskeuze die je maakt, ergens. Ja. In je, want het is levenslang.
En wat zouden hele concrete adviezen zijn die je zou geven aan jongeren die, want dat doe je in presentaties denk ik ook, hè? Dat soort, wat zijn een beetje de...
Nou, bijvoorbeeld heel voor de hand liggend. Praat erover met je ouders.
Ja.
En tegen ouders, praat erover met je kinderen.
Ja.
Dit is niet iets wat je alleen maar laat gebeuren en je hoopt er het beste van. Het is iets waar je met elkaar het gesprek ook over voert. En het moet ook normaal zijn in een gezin dat een kind naar je toe komt en zegt van pap, dat meisje, wat denkt u daarvan?
Ja.
Zou dat misschien een geschikte iemand voor mij zijn? En ja. Zoiets.
Maar dan moet die relatie er ook zijn tussen een jongere en zijn ouders. Hè? Dat is denk ik van twee kanten een uitdaging.
Ja.
De jongere die toch zijn vader, de jonge man die zijn vader als een voorbeeld ziet. De vader die zich bewust is van zijn belangrijke rol. Hè? Want ook in christelijke gezinnen zie je soms toch ook wel de mentaliteit bij vaders. Van nou ja, ik ga werken.
Absoluut.
Moeder die krijgt de primaire opvoedrol. Wat eigenlijk, als je de Bijbel goed bestudeert, ook in de Efezebrief bijvoorbeeld, als ik me niet vergis, Efeze hoofdstuk 6, wordt juist expliciet de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van kinderen ook bij de vaders gelegd. Hè? Die moeten daar ook een eindverantwoordelijkheid in voelen en soms de stap naar voren zetten. Dus daar begint misschien ook al wel een soort...
Ja, kijk, de vader moet ook de iets van Christus weerspiegelen in het gezin. Dus hij is profeet, priester en koning in zijn gezin, als het goed is. En daar horen deze dingen dan bij. Huisgodsdienst is ook bij uitstek, denk ik, in de eerste plaats een taak van de vader. Maar ja, dan moet inderdaad die openheid, die moet er zijn. En dat is iets waar we over spreken.
Ja. Ja, dus ik denk dat dat al, als je het hebt over Bijbels vaderschap, daar zit ook al een groot aspect van veel van de dingen die gebeuren. Hè? Van de mannen van God, zeg maar, in Nederland, de vaders, die daar visie op hebben. Die zeggen, daar wil ik voor gaan. Ik wil een vader zijn en daarin God weer spiegelen. Daar wil ik mijn leven voor geven.
En de Bijbel reikt daar natuurlijk zoveel voor aan. Ja, ook het Oude Testament. Ja. Neem bijvoorbeeld hoe Abraham bezig was met na te denken en te bidden over een vrouw voor Isaac.
Ja.
Hè, dat is een prachtige geschiedenis. Maar dat is een oude Abraham. Isaac is waarschijnlijk al een jaar of 40 of zo. Dus dat is niet meer een jong ventje.
Ja.
En hij is inmiddels weduwnaar. Maar dit is dan het grote vraagstuk waar die nog mee worstelt. Van wie is nou de geschikte vrouw voor mijn Isaac?
Ja.
Je kent de geschiedenis, hoe dat verder gaat.
Ja.
En hoe dan Isaac Rebecca mag ontvangen. En het is ook een geschiedenis die ons voor raadsels plaatst als, zeg maar, moderne mensen. Want hoe bestaat dat nou, dat Isaac opeens voor ook Rebecca kon liefhebben? Had ze nooit gezien, kende ze totaal niet. En dan op het moment dat ze komt, dan is dat de vrouw.
Ja.
Is dat een wonder wat op dat moment gebeurde? Dus de Heere gaf hem plotseling een hele diepe liefde voor Rebecca? Nee, ik denk het niet. Maar hij zag het wel als een gebedsverhoring.
Ja.
En hij zag dit als de weg die de Heere wilde dat hij gaan zou. En de Heere gaf het dat hij deze vrouw hartelijk lief kon hebben.
Ja, is dat ook niet een soort voorbeeld van het principe wat Jezus onderwijst van zoek eerst het koninkrijk van God en die andere dingen zullen,
ja,
om het even te parafraseren, die komen wel goed. Dat valt, ja, wel op zijn plek, maar blijf vooral God en zijn koninkrijk op de eerste plaats houden in je leven. En dan komen we ook weer terug bij Romeinen hoofdstuk 1, dat juist waar dat misgaat, dat eigenlijk er een hele cascade ontstaat van allemaal dingen die misgaan.
Ja, en dan leer je dus de vrouw lief te hebben die God je schonk.
Ja. Ja. Ja, nou, we hebben het even gehad over het belang van praat met je ouders. Het belang dat die relatie er ook is. Hè? Wat ik zelf ook een heel mooi beeld altijd vind in de bergreden. Dat, op een gegeven moment toen klikte dat in mijn hoofd, dat Jezus zo onderwijst over God als vader. Dat er dan staat, als u bidt, ga dan in het verborgene, sluit de deur en bid in het verborgene tot uw vader. En dan staat er, en uw vader die in het verborgene ziet, die zal u in het openbaar belonen. Denk ik, ja, dat zegt ook iets over het soort vader dat God is. De vader die oog heeft voor zijn kinderen, die ook in het verborgene dat ziet. Dat zit niet alleen maar in Gods soort eigenschappen besloten van alwetendheid of zo. Maar Jezus laat daar een vader zien die echt belangstelling heeft in zijn kinderen. Die juist die intieme persoonlijke relatie ook zoekt.
Nou, het feit dat God zich wil openbaren met die naam, vader, dat zegt natuurlijk inderdaad heel veel.
Ja.
Maar dan is het ook zo betekenisvol dat de Heer Jezus op een gegeven moment zegt van, ik ga heen tot mijn vader en uw vader.
Ja.
Het werk wat hij gedaan heeft, heeft ook de weg naar de vader gebaand, als het ware.
Ja.
Dat, daarvoor moest hij het grote lijden ondergaan wat hij heeft willen ondergaan. Is om, ja. Zodat God de Vader ook weer een verzoend kon zijn met zijn kinderen en dat die weg als het ware weer open is,
ja,
voor al zijn kinderen.
Heb je nog meer concrete tips voor mensen die een geschikte partner zoeken? Ja, dus praat met je ouders daarover.
Gebruik je verstand.
Ja.
Dus maak niet de fout dat je denkt dat gevoel alles is. Ik ken heel veel jonge mensen die met elkaar een gelukkig huwelijk kregen. Of heel veel is misschien te stellen, maar ik ken zeker voorbeelden van jonge mensen die een heel goed huwelijk met elkaar mochten krijgen, zonder dat ze ooit verliefd waren op elkaar. Maar de Heer gaf het dat hun wegen elkaar kruisten. Ze leerden elkaar lief te hebben. Mm. Maar nooit was er verliefdheid, per se. En toch hebben ze een diepe liefde voor elkaar gekregen. En het gebruiken van je verstand daarbij, van is iemand ook echt een geschikte jongen? Is iemand een geschikt meisje voor mij? Denk bijvoorbeeld, als je nou als jongen een meisje zoekt. Het is heel betekenisvol hoe je een meisje hoort spreken over haar ouders.
Ja.
Dat zegt iets over wie zij is.
Ja. Ja.
Nou, gebruik je verstand ook om goed erop te letten van wie is dat meisje? Wie is die jongen?
Ja.
En passen wij dan ook bij elkaar? En vraag dat ook aan anderen. Bijvoorbeeld.
Ja, hoe dat meisje met en over haar ouders praat, misschien nog meer over haar vader, is denk ik vaak wel voorspellend voor hoe ze over jou zal spreken, ja, als jullie, ja, straks in een, ja, huwelijk zijn met elkaar.
Ja.
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 Ja, toch is er veel beschadigd in onze wereld. Hè? En is het ook, ja, we staan met onze voeten in de modder. Ik weet nog dat ik mijn vrouw mocht leren kennen en mijn vrouw is Roemeens en ik ging voor het eerst naar Roemenië. Zij had onze hele jongere groep van de kerk uitgenodigd om naar Roemenië te komen. Om eens op bezoek te komen, ook bij haar ouderlijk huis. Zoals in Nederland komen studeren. En ik weet nog dat dit was een van de meest aantrekkelijke aspecten van haar in mijn ogen op dat moment. Ik was natuurlijk langzaam aan het ontdekken dat ik ook wel verliefd op haar was. En dat zij voor mij de vrouw was die de Heer mij zou geven. Maar een van de dingen die het meest mij raakte, en ik was toen al, ja, een beetje onderwezen in het onderwijs van Paul Washer over het huwelijk, hè, die ook dat principe deelde van, hey, hoe ze omgaat met haar ouders, kijk daar goed naar. Dat zegt iets over hoe het misschien voor jullie zal zijn. Dat is wel voorspellend. En ik zag hoe respectvol en liefdevol zij omging met haar ouders. En toen dacht ik, ja, dat is wel.
Ja.
Hey, dat was niet een rode vlag, maar een witte vlag. Hè, dat je denkt, oké, dit zit goed.
Ja. Nou, zo was het bij mijn vrouw. Althans, toen hadden we nog geen verkering, maar we waren een keer samen in dezelfde kerkdienst. En ik had een verstandelijk gehandicapte broer, Jaap. En die had altijd de gewoonte om na een kerkdienst om dan naar de preekstoel te lopen om even het deurtje van de preekstoel dicht te doen. Dat was een beetje zijn vaste taak. En dat gebeurde ook tijdens die dienst, was niet onze eigen gemeente. En mijn vrouw deed openbare belijdenis tijdens die dienst. Maar toen zag ik hoe zij hem vervolgens zich over hem ontfermde. En met hem omging, gewoon heel spontaan.
Ja.
En ja, dat was voor mij ook een teken van wie, wat voor een soort iemand zij was.
Ja, ja. Nou, qua tijd moeten we een klein beetje naar een afronding, maar er is nog zoveel wat we zouden kunnen bespreken over dit thema.
Ja, misschien als ik daar nog één ding over mag zeggen.
Ja.
We hebben het over heel verheven dingen gehad ook. Ja. Hoe het huwelijk hoort te zijn. En tegelijkertijd, we blijven wel zondaren. Ja. Dat merk je. Terwijl ik erover praat, dan zit je natuurlijk, en dat zal bij jou ook zo zijn, je zit ook te denken van, en hoe is dat dan in mijn eigen huwelijk?
Mm.
En als ik dan eerlijk ben, is er ook genoeg tekort.
Mm. Ja.
Waarbij je ook iedere dag weer alle reden hebt om ootmoedig de Heere te smeken, vergeef mij mijn schulden, ook daarin. Dus dat hebben we ook nodig. We hebben ook verzoening nodig over al ons tekort daarin. En iedere dag hebben we het weer nodig om opnieuw te beginnen.
Maar daarin voorziet het christelijk wereldbeeld natuurlijk ook in een soort antwoord op die vraag. Hè? Dus dat het evangelie ook het van vergeving en genade en toch weer met elkaar verder gaan, zeg maar. Hè? Dat biedt een soort fundament ook voor conflicthantering.
Ja, maar het vraagt dus ook om dagelijkse bekering.
Absoluut, ja. Ja, ja, en de realiteit is weer barstig. Maar wat ik zo mooi vind van het christelijk wereldbeeld is dat het een robuust wereldbeeld biedt om een vervullend huwelijk ook de vorm te geven.
Ja.
We hoeven het wiel niet uit te vinden. Nee. We weten wat de principes zijn en we kunnen mensen daarin voorbereiden van hoe kan je straks een goede echtgenoot zijn? Hoe kan je straks een goede vrouw zijn voor je man? Hen ook laten zien hoe heerlijk het huwelijk en het gezinsleven kan zijn, maar tegelijkertijd ook een soort antwoord geven van oké, en als er lijden is in je leven, is dat ook in lijn der verwachting? Is dat niet iets wat je hoeft te overvallen als iets wat totaal onverwacht was? En ook daarin hebben we, denk ik als christenen, ondanks dat het moeilijk zal zijn en blijven, toch antwoorden te geven op wezenlijke vragen.
Ja.
Dus ik, mijn hartsgestel is eigenlijk, dat hoop ik, dat Bijbelsberaad man-vrouw niet alleen een licht zal zijn voor binnen de gemeentes, maar ook echt voor buiten de gemeentes. Dat wij als christenen licht en licht zullen zijn en zout en zout. Ook als het gaat om al deze thema's die jullie zo terecht aandacht geven met deze organisatie. Het huwelijk, het man-vrouw zijn, het visie hebben op kinderen en daar de vreugde van inzien weer. Ik hoop dat iedereen zoveel kinderen mag krijgen als jij hebt gekregen. Of tenminste, ik heb ze zelf niet, maar
ik kan dat ze van harte toewensen.
Het is een heerlijke vreugde, toch, kinderen? En wat onze samenleving zo vaak afschildert als een last en niet een lust, is denk ik in de praktijk toch de grootste vreugde die je kan ervaren in je leven.
Ja, dat is zonder meer waar.
Ik geef jou het slotwoord.
Ja, ik moest nog even denken aan het klassieke huwelijksformulier.
Oh ja.
Ik weet niet of je dat
je hebt het in je Bijbel achterin,
kent. Maar hoe dat inzet. Overmits de gehuwden gewoonlijk vele handen tegenspoed en kruis vanwege de zonde overkomt. Dat is de eerste regel van het huwelijksformulier. Opdat gij, en dan worden de namen genoemd, die uw echtelijke verbinding in Gods naam openlijk al hier in de kerk wilt laten bevestigen, in uw harten ook verzekerd moogt zijn van de gewisse hulp Gods in uw kruis, zo hoor uit het woord, hoe eerbaar de huwelijke staat is.
Ja.
Dat is hoe het klassieke huwelijksformulier inzet. Het gaat over, er is altijd moeite, er is altijd verdriet, er is allerhande kruis.
Ja.
En hoor dan hoe het huwelijk daarin door God is ingezet.
Ja,
ja.
Amen. Nou, dat is de realiteit. Het dragen van het kruis, het lijden wat er ook is, de weerbarstigheid van de realiteit en tegelijkertijd de rijke structuur en het fundament wat de Bijbel ook geeft, wat God ons geeft in zijn woord, om te midden van dat alles toch een anker te hebben en een kompas te hebben en Ja, dat is een rijke zegen die onze samenleving zo vaak mist op dit moment. En broeder Laurens, heel veel zegen met ook wat jij mag bijdragen, zeg maar, in Bijbels Beraad Man-Vrouw. Veel kracht ook gewenst in de tegenslagen die we soms, denk ik, met elkaar ook ervaren als we daarvoor willen staan in een samenleving die eigenlijk nog vaak beïnvloed wordt door de duivel en de antichristelijke noties op al deze thema's. Hè. Het is niet zonder slag of stoot, maar blijf moedig. En ja, dat is ook gelijk de boodschap die ik zou willen geven aan de gemeentes in Nederland. Blijf moedig staan, wees op een bepaalde manier ook trots op wat Gods woord onderwijst over deze thema's. Schaam je daar niet voor, maar durf daarvoor te staan.
Ja.
En help daarmee de jongeren in Nederland en ook de gemeente in Nederland, maar ook de volwassenen in Nederland om terug te keren tot het fundament.
Dank je.
Amen. Bedankt voor je komst, broeder. Ja. Was deze video nuttig voor jou? Druk dan op like. En wil je vaker dit soort apologetische video's zien? Abonneer je dan op dit kanaal. Tot de volgende keer.